Goedenavond, gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst. Ook aan de mensen die de dienst meebeleven via YouTube of kerkomroep. We mogen samen deze dienst beleven en de zegen van God ontvangen. In deze dienst zal dominee T.L.J. Bos uit Waddinxveen voorgaan. Muzikant Ilana Tromp op de piano. En de bloemen uit deze dienst zijn vanochtend gegaan naar de heer en mevrouw Kruisman. Zij waren 20 december 55 jaar getrouwd. En naar Koen en Marloes van Haafden, daar is op 4 december hun zoon geboren. Dinsdag is er kerstfeest. Om 2 uur is er 's middags is er een kinderprogramma. En om 7 uur en 9 uur is het avondprogramma, waarvoor u van harte bent uitgenodigd. Woensdag 25 december is er een gezinsdienst waarin we het kerstfeest vieren. Deze dienst zal geleid worden door onze wijkpredikant, dominee Harold Overheem. Deze dienst begint om 11 uur. Dan heb ik nog een mededeling. De beroepingscommissie in de vacature van Marina Zonneveld heeft aan de wijkkerkenraad van het Spectrum en de Algemene Kerkenraad geadviseerd mevrouw Annemieke Bosman-Moorman uit Haastrecht te benoemen. Beide kerkenraden zijn akkoord. Zij zal op 1 maart 2025 haar werkzaamheden bij het Spectrum beginnen. De bevestiging vindt plaats op zondag 9 maart. De wijkkerkenraad van het Spectrum is dankbaar dat het zo snel is gelukt om iemand te vinden en wenst Annemieke een gezegende tijd toe in Waddinxveen. Als aanvangslied zingen we Psalm 27, vers 2.
Stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade voor u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. gaan samen zingen uit Psalm 78. Psalm 78 vertelt van de geschiedenis van God met zijn volk. Een moeizame geschiedenis waarin zijn mensen ook telkens weer betoverd raken door de goden van de tijd. En ook, prachtig vers, vers 23, toen is God opgestaan. Ik denk dat is Advent, dat God opstaat. Wij zingen Psalm 78, couplet 22 en 23. Laten wij samen bidden. Heere onze God, hier zijn wij in de stilte van deze avond, in dit huis dat ooit is gebouwd, zodat mensen als wij altijd een plek zouden hebben om u terug te vinden. Een plek om uw stem te horen. Wij houden van dit huis, o God. Wilt u er ook van houden? En van ons? Wij moeten soms van ver komen. Ver van u en ver van elkaar. En er kunnen veel dingen zijn, en die zijn er ook, die ons leven met u zo in de weg kunnen zitten. en die wij zelf niet uit de weg krijgen. En wij bezongen u net als een kampvechter, als een God die zich sterk maakt. Wij bidden u dat u met uw kracht over ons komt en dat u alles uitdrijft wat dwars zit en wat tussen ons instaat. U weet wat het kan zijn. Een onverschilligheid misschien, of een teleurstelling in het leven, of in u, of hardnekkig ongeloof wat ons te pakken heeft. Wat het ook is, drijf het uit met de kracht van uw Heilige Geest, met de geestkracht van Jezus Christus. Laat ons vanavond bij Hem terechtkomen. En dat Hij aan ons uitdeelt waar het ons aan ontbreekt. Aan hoop. Aan liefde. Aan geloof. Laat ons bij Hem terechtkomen. Door uw woord en door uw geest. Geef ons aandacht. Geef ons liefde voor uw woorden. Schep in ons een heilige onrust die ons dichter brengt bij u. Zegen ons samen zijn, zoals we hier zitten. Zegen broeders en zusters die nu of misschien op een later moment deze dienst met ons meebeleven en met wie wij ons verbonden weten. Zegen uw wereldwijde kerk. Overal op aarde, in de naam van Jezus, die gekomen is en die komt. Amen. De lezing voor deze avond is uit het Eerste Testament. Ik lees u uit het Bijbelboek Rechters en daarvan hoofdstuk 13. Begin van de verhalen van Simson. Zijn naam betekent zonnekind. Of zoals iemand vertaalt, zonnetje. En dat zou dan een beetje ironie van de schrijver zijn om zo'n bonk van een vent zonnetje te noemen. Want je moet je ook nooit te groot gaan wanen. Wij lezen over de opgang van de zon. Richteren 13. Dit is het woord van God. Weer deden de Israëlieten wat slecht is in de ogen van de Heer. Daarom leverde de Heer hen 40 jaar lang over aan de Filistijnen. In die tijd leefde er in de omgeving van Sora een zekere Manoach die tot de stam Dan behoorde. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had nooit kinderen gekregen. Op een dag verscheen een engel van de Heer aan haar. Tot nu toe was je onvruchtbaar en heb je geen kinderen gekregen, zei hij. Maar nu zul je zwanger worden en een zoon baren. Je mag daarom geen wijn of bier drinken en geen onrein voedsel eten. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Nooit mag zijn hoofd door een scheermes worden aangeraakt, want hij zal vanaf zijn moederschoot als Nazirener aan God gewijd zijn. Hij zal een begin maken met de bevrijding van Israël uit de greep van de Filistijnen. De vrouw ging naar haar man en vertelde hem dat er een godsman bij haar was geweest. Hij zag er bijzonder ontzagwekkend uit, zei ze. Het leek wel een engel van God. Ik heb hem niet gevraagd waar hij vandaan kwam en hij heeft me zijn naam niet gezegd. Hij zei tegen mij dat ik zwanger zou worden en een zoon zou krijgen. Van nu af aan mag ik geen wijn of bier drinken en niets onreins eten, want onze zoon zal vanaf de moederschoot tot aan de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Maar Noach bad tot de Heer: mag ik u vragen, Heer, laat de godsman die u gezonden hebt toch opnieuw bij ons komen om ons te vertellen wat we moeten doen wanneer de jongen eenmaal geboren is. God verhoorde hem en de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw. Zij was bezig op het land, maar Noach was op dat moment niet bij haar. Zij haastte zich naar haar man. Hij is er weer, riep ze, die man die laatst bij me was. Maar Noach ging meteen met haar mee. Bij de vreemdeling aangekomen vroeg hij: bent u degene die met mijn vrouw gesproken heeft? Inderdaad, antwoordde hij. En Manoach vroeg: wanneer uw woorden uitgekomen zijn, hoe moet de jongen zich dan gedragen en wat moet hij doen? De engel van de Heer antwoordde: je vrouw moet zich onthouden van alle dingen die ik heb genoemd. Ze mag niet eten van de vruchten van de wijnstok en geen wijn of bier drinken of iets eten dat onrein is. Ze moet zich nauwkeurig houden aan wat ik haar heb opgedragen. Toen zei Manoach tegen de engel van de Heer: wij zouden graag zien dat u nog bleef, zodat we voor u een geitenbokje kunnen klaarmaken. Maar de engel van de Heer antwoordde: ik wil nog wel even blijven, maar ik zal niet eten van wat je mij aanbiedt. Als je echter een brandoffer aan de Heere wilt opdragen, mag je dat doen. Maar Noach wist nog altijd niet dat hij met de engel van de Heer te maken had. Zeg ons uw naam, vroeg hij, zodat wij u eer kunnen bewijzen wanneer uw woorden uitgekomen zijn. Maar de engel van de Heer antwoordde: waarom vraag je naar mijn naam? Die is voor jou toch te wonderbaarlijk? Maar Noach nam een geitenbokje en wat graan en bracht dit op een rotsblok ten offer aan de Heer. Toen gebeurde er voor de ogen van Manoach en zijn vrouw iets wonderbaarlijks. In de vlam die van het altaar opschoot naar de hemel, steeg de engel van de Heer op. Manoach en zijn vrouw zagen het gebeuren. Ze vielen op hun knieën en bogen diep voorover. De engel van de Heer zou zich niet meer aan hen laten zien. Nu besefte Manoach dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei tegen zijn vrouw: wij hebben God gezien, dat wordt onze dood. Maar zijn vrouw antwoordde: als God ons had willen doden, had hij vast ons offer niet aanvaard en ons niet laten zien wat wij nu gezien hebben. En dan had hij ons daarnet zeker niet zulke beloften gedaan. De vrouw bracht een zoon ter wereld en noemde hem Simson. De jongen genoot de zegen van de Heer en groeide voorspoedig op. Tussen Sora en Esteol, waar de Danieten hun tenten hadden opgeslagen, werd hij voor het eerst door de geest van de Heer tot daden aangezet. Tot zover de lezing uit de schrift. Zalig bent u en jij als je de woorden van God hoort en ze bewaart in je hart. In de preek zal het voornamelijk gaan over de eerste twee verzen. Over de aankondiging van de geboorte van Simson. Het thema voor de verkondiging is heilige onrust. Laten wij ons voorbereiden op de verkondiging door samen te zingen het lied over de andere zon, de zon van de gerechtigheid, een lofzang op Christus, lied 967 uit het liedboek, couplet 1, 2 en 6. Wij zingen straks in antwoord op de verkondiging uit Hemel Hooglied 282. Dat is een gebed, niet om rust, maar om onrust. Maak ons hart onrustig, God. Stort in ons uw tranen uit. Steek in ons uw woede aan. En laat ons dwaas en koppig zijn. Lied 282 in antwoord op de verkondiging. Gemeente van Christus, als kind hield ik van Simson. De stoere, sterke Simson met zijn lange haren en zijn spierballen. Zijn leven is eigenlijk één bonk avontuur en spanning. En als vroeger thuis aan tafel over Simson werd gelezen, dan zag ik het helemaal voor me. Hoe die met zijn blote handen een leeuw uit elkaar scheurde. Met de kaak van een ezel 1000 Filistijnen tegen de vlakte sloeg. Hoe die vossen met de staarten aan elkaar knoopte en er een fakkel tussen deed en de hele oogst naar de vernieling hielp. Of dat moment dat hij die zware stadspoorten van Gaza in één keer uit de grond trok. Simson was voor mij een held. En 's nachts droomde ik dat ik Simson was. Een held. Wat ik als kind niet door had, was dat die kracht van Simson maar één kant van hem is. Simson is de sterkste, maar misschien ook wel de zwakste figuur in de Bijbel. Deze sterke, stoere man heeft een klein en kwetsbaar hart. Hij is gemakkelijk te verleiden en te bedriegen. Vooral vrouwen brengen moeiteloos zijn hoofd op hol. Simson is ook een heel raadselachtig figuur. Het is een mens vol tegenstellingen. Allerlei verschillende krachten botsen in hem. Er is de kracht van de geest van God die hem aanvuurt. Er is de kracht van de roeping. Maar er is ook de kracht van de hartstocht. En de erotiek. En de drift. Simson is een ambtsdrager en een rokkenjager tegelijk. Als kind hield ik van Simson vanwege zijn kracht. Nu ik iets ouder ben, nu hou ik eigenlijk vooral van hem vanwege zijn zwakte. Ik weet ook niet precies hoe dat komt. Misschien komt dat omdat als je wat ouder wordt, dat je ook steeds meer de tegenstellingen in jezelf ontdekt. En ook dat je niet de held bent geworden waar je als kind van droomde. Ik niet tenminste. En dat je blij kunt zijn dat God mensen als Simson in zijn dienst gebruikt. Simson zal een begin maken met de verlossing van Israël. Een begin. En daarmee roept zijn verhaal dus ook om een vervolg. Er moet ook iemand komen die het zal afmaken. Die het zal volbrengen. Die is ook gekomen. Dat is Jezus. Zei hij niet, het is volbracht. De volkomen verlossing. Jezus, die heeft ook wel iets weg van Simson. Aan de ene kant zo sterk als God. En aan de andere kant ook zo ontzettend menselijk. Misschien geldt voor Jezus ook wel dat je als kind vooral van hem houdt vanwege zijn kracht. En je geniet van de verhalen. Dat hij over het water loopt. En dat hij wonderen verricht. En het opstandingsverhaal. Dat hij opstaat uit de dood. Misschien als je wat ouder wordt. Ga je steeds meer van Jezus houden. Vanwege zijn lijden. En zijn kwetsbaarheid. En zijn tranen. En zijn angst. Vanavond lezen we de aankondiging van de geboorte van Simson. Ik zei al, zijn naam betekent zonnekind. Hij komt op als de zon. Terwijl het in Israël op dat moment stikdonker is. Want die eerste verzen van Richteren 13, die liegen er natuurlijk niet om. Opnieuw deed Israël wat slecht was in de ogen van de Heer. Dat is het trieste refrein wat door heel dit boek heen loopt. Israël vervreemd. Van God. En daarmee vervreemdt het ook van de stem van God. De stem van God zoals die klinkt in de Torah. En de Torah die was aan Israël gegeven. En in de Torah spreekt God zich uit over wat goed is en kwaad. En wat recht is en krom. En hoe het leven eruit ziet met hem en met elkaar. En die Torah die was aan Israël gegeven met de bedoeling dat dat Israël als het ware steeds meer zou gaan vormen. En dat ze gevoelig zouden worden voor wat in Gods ogen goed is en kwaad. Maar wat gebeurt er? Zij raken van die stem van God vervreemd. En weet je wat er dan gebeurt? Als de stem van God zeggingskracht verliest in je leven, dan word je niet ineens een crimineel of zo. Maar als je als de stem van God aan zeggingskracht verliest, dan verlies je het onderscheid tussen goed en kwaad. Dan ga je steeds meer leven op eigen inzicht. Want je kunt toch ook zelf wel bepalen wat goed is en kwaad. En niet voor niets is dat precies het andere refrein van het Richterenboek. En ieder deed wat goed was in eigen oog. En weet u wat nou het tragische is? Dat het dus allebei tegelijk waar kan zijn. Dat jij denkt in eigen oog dat je goed doet. En dat je leven op een goed spoor zit. Want het voelt goed. Of de meerderheid die vindt dat ook goed. En dat het tegelijk in Gods ogen kwaad is. Je eigen ogen kunnen je bedriegen. Dat je niet meer doorhebt dat het spoor waarin je leeft niet goed is in Gods ogen. Hoe goed het misschien ook voelt. Israël deed opnieuw wat kwaad was in de ogen van de Heer. En dan? Dan trekt hij zich terug. Het staat er, hè? Hij gaf Israël over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. Alsof God zegt, als jullie zo nodig zonder mij willen, dan ga ik wel. Dat is een oordeel over het kwaad. Dat God zegt, dan ga ik wel. Misschien is dat een lastige zin voor je. Omdat dat niet helemaal past bij het beeld dat je hebt van God. God is toch altijd bij je? Maar dit is ook de God van Israël. Die zich terugtrekt. En die je over kan laten aan het kwaad dat je kiest. Israël wilde graag leven als de Filistijnen. En leven als de Filistijnen, dat betekent leven zonder onderscheid tussen goed en kwaad. Leven als de Filistijnen betekent je uitleven in een cultuur van erotiek en welvaart en rijkdom. Want dat waren de goden van de Filistijnen. Het is je uitleven in een leven wat draait om je eigen pleziertjes, om het grote genieten. Israël zei liever dat dan die Torah van God. En God zegt goed. Ga je gang. Ga je gang. En dan trekt hij zich terug. En dan geeft hij Israël over in de hand van de Filistijnen. 40 jaar lang hebben de Filistijnen Israël in hun macht. Zo gaat God dus blijkbaar om met mensen die hun eigen goden kiezen. Blijkbaar respecteert hij onze keuzes, ook als dat hele dwaze keuzes zijn. Als je niet wil, als je mij niet wil, dan ga ik. En dan, als God zich terugtrekt, heel opvallend in de eerdere hoofdstukken van het boek Richteren, lees je telkens dat het volk na verloop van tijd toch weer terugkeerde naar God. dat ze in de onderdrukking van de vijanden weer beginnen te roepen tot God. God, help ons, red ons. En dan gaf God een richter en dan kwam er weer een periode van rust. Hier in Richteren 13 klinkt er geen roep meer naar God. Dat is heel opvallend. Het blijft stil. 40 jaar lang geen roep. Er wordt geen traan om God gelaten. Er is geen mens die nog in beweging komt, terug naar God, terug van de afgoden. Het lijkt wel alsof het zonder hem ook wel oké is. Opvallend, als Samson straks volwassen is en de strijd aangaat met de Filistijnen en dat moment komt dat hij die vossen met hun staarten aan elkaar knoopt en dat hij de oogst van de Filistijnen naar de vernieling helpt, dan worden de Filistijnen boos en dan komen ze verhaal halen bij Israël. Die Samson van jullie, zeggen ze. En dan gaan de Israëlieten naar Samson toe en dan zeggen ze tegen hem, weet jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Wat ben je nou aan het doen, man? En dan geven zij Samson over aan de vijand. Notabene zijn eigen mensen. Dat is heel opvallend. Aan het begin van het Richterenboek gaat Israël nog de strijd aan met de vijand. De strijd met alles wat hen wil vervreemden van de stem van God. Aan het begin van het Richterenboek houden ze zich nog vrij van de afgoden. Maar daar is in Richteren 13 niets meer van over. Het volk heeft zich er totaal bij neergelegd. Ze zijn helemaal gewend geraakt aan de Filistijnse onderdrukking. Weet jij niet dat de Filistijnen over ons heersen? Ze zijn gewend geraakt aan de Filistijnse onderdrukking en aan hun cultuur en aan hun goden. Ze hebben de overheersing van de machten en van een leven zonder de God van Israël helemaal geaccepteerd. Zo diep zit de vervreemding. Geen roep meer om God. Geen traan meer. Het eigenlijk allemaal wel prima vinden. Dat is dus wat er kan gebeuren met het volk van God in deze wereld, met Israël, met mij en ook met jou. Dat je betoverd raakt door de afgoden van onze tijd en dat de stem van God langzaam steeds zwakker wordt in je leven. En op de duur, dan hoor je hem niet meer. Langzaam sneeuw je onder in een levensgevoel waarin voor God eigenlijk geen ruimte meer is. En eerst merk je het nog. Je denkt, het lijkt wel alsof ik vervreem van God. En aan het begin dan vecht je er nog tegen. Maar gaandeweg verdwijnt het gevecht. En je ploft 's avonds in je bed. En je rolt makkelijk in slaap. En je ligt er geen nacht meer wakker van. Het is zoals het is. En je sust jezelf nog een beetje door te zeggen, het valt toch ook niet mee om in deze tijd te geloven. En langzaam aanvaard je de overheersende machten van onze tijd. Je verliest je anders zijn. Je gaat leven zoals iedereen. Je gaat doen wat iedereen normaal vindt. Grenzen vervagen. En dan komt de dag dat je niet meer roept om God. Het is schokkend waar deze tekst vanavond aan appelleert. Hoe je gewend kan raken aan de langzame vervreemding van God. Hoe je kunt berusten in een leven waarin een heleboel andere stemmen dan die van God en van Jezus het voor het zeggen hebben. Nee, natuurlijk, je wordt geen crimineel. Je blijft een heel fatsoenlijk mens. Je gaat misschien af en toe ook nog wel eens naar de kerk. Maar je bent wel heel ver weg. En daarin berusten. Geen schreeuw, geen roep, geen traan. Het eigenlijk wel prima vinden. Berusten. Niet voor niets, denk ik, heet de vader van Simson Manoach. Die naam betekent rust. En dat is op zich een hele mooie naam. En die naam die zou kunnen verwijzen naar de rust die er bij God is te vinden. Maar hier verwijst die naam, denk ik, ergens anders naar. Want er is ook een rust buiten God. Er is ook een rust die er eigenlijk alleen maar buiten God te vinden is. En dat is een verkeerde rust. Dat is de rust van een slapend geweten. Dat is de rust van gebroken verzet. Dat is de rust van een ongebonden leven. Dat is de rust van eigenlijk alles gewoon gaan vinden. Dat is de rust waarin je alleen nog maar je eigen impulsen en je eigen gedachten volgt. Dat is de rust waarin er geen stem meer is van buiten die je af en toe tot de orde roept. Dat is de rust van de gewenning aan een leven zonder God. Dat is een verkeerde rust. En dat is nou precies de situatie van Israël. Het is veel te rustig. Alle gevechten om God zijn opgegeven. Er is gelatenheid. Er is gezapigheid. En die rust gunt God geen mens. Er is ook een rust en die moet verstoord worden. Iemand moet inbreken in de gezapigheid. Iemand moet dat wel prima vinden, doorbreken. Toen verscheen de engel van de Heer. Prachtige zin. Toen iedereen in rust gebracht was. Toen iedereen in slaap gesukkeld was. Toen verscheen de engel van de Heer. Als er geen mens meer komt om God, dan komt God om de mens. Dat is Advent. God komt. En waarom komt God? Om rust te brengen? Nee. God komt om een rust te verstoren. Daarom wordt Simson geboren. Hij is de rustverstoorder van God. Hij gaat een begin maken met de verlossing van Israël. En wat is die verlossing? Dat is dat God het er niet bij laat zitten. Dat zijn mensen van hem vervreemden. Daarom komt hij. Om die rust te verstoren. En misschien dat daarom Simson wel zo ruig is. En zo onaangepast. Simson kan niet gewoon een beetje rustig tussen de mensen leven. Want er moet iemand gaan vechten. Iemand moet de boel een keer gaan wakker schudden. Simson moet de strijd gaan voeren die Israël al veel te lang heeft opgegeven. De strijd tegen de machten en de goden die het volk hebben betoverd. En daarom vecht Simson in zijn leven heel wat af. En die ruige Simson, die bepaalt ons vanavond ook bij de ruige kant van God. God is niet altijd gemoedelijk. En ik dacht, dat is maar goed ook. God heeft ook een ruige kant. Weet je waarom? Omdat ik soms zo ver weg ben. En jij. Dat er wel wat geweld aan te pas moet komen om mij weer een beetje terug te winnen. Dat weet u toch ook? Dat God ook wel eens moet vechten om een beetje aandacht van je. En dat het soms nodig is dat hij je wakker schudt. Uit je gelatenheid. Uit je rust. Paulus die heeft het later over de vrucht van de geest. En dan noemt hij allemaal hele lieve dingen eigenlijk. Hè? Zachtmoedigheid, vriendelijkheid, geduld. Ja, dat is ook waar. Maar ik zeg vanavond, de geest heeft ook spierballen. Want er moet er toch ook één sterker zijn dan ik. En er moet er toch ook één sterker zijn dan alle machten die mij kunnen betoveren. God heeft ook spierballen. Gelukkig maar. De ouders van Simpson die voelen het volgens mij meteen aan. Deze jongen is niet zomaar een verlengstuk van ons. Hij komt van God. En dus is het gedaan met de rust. Dat hebben ze wel in de gaten. Het is gedaan met de rust. Ik dacht, dat merk je helemaal in dat gesprek wat zich er ontstaat tussen Manoach en zijn vrouw. Om te beginnen zijn vrouw die een engel Gods heeft gezien. En dan komt ze terug bij de man en dan zegt ze, zeer vreeswekkend zag hij eruit. Nou, je voelt wel, er gebeurt een soort onrust. En dan gaan ze samen in gesprek over het kind wat hen is beloofd. En moet je horen wat die vrouw dan tegen Manoach zegt. Onze zoon zal een Nazireër zijn tot de dag van zijn dood. De jongen is nog niet geboren of zijn ouders beginnen over zijn dood. Daar had de engel niets over gezegd. Die liet het woord dood niet vallen. Maar deze ouders voelen aan, er gaat iets gebeuren. Het gaat onrustig worden. Er gaat een strijd komen. En dan Manoach. Die met dat hij doorkrijgt dat hij een engel van God heeft gezien, plat op de grond valt en zegt, wij hebben God gezien, nu gaan we dood. Ziet u wat er gebeurt, gemeente? De rust wordt verstoord. Een slapend godsbesef wordt weer wakker. Het is nog heel klein, het zijn nog maar twee mensen. Maar toch, in die tijd waarin heel het volk het met de God van Israël voor gezien hield, zijn hier ineens twee mensen in wie een onrust wakker wordt. En even later staan ze te offeren. En wordt de naam van Israëls God weer aangeroepen. Prachtig. Het is gedaan met de rust. Er komt weer iets op gang. Tussen God en mens. Een klein vuurtje. Dat brandt op het altaar. Een klein vuurtje. Van nieuwe toewijding. Tussen God en mensen. De onrust is wakker geworden. Ik ben benieuwd of dit verhaal van Simpson, of dat vanavond iets met je doet. Het is Advent, vierde Advent. En Advent is een periode om je te oefenen in het verlangen naar het komen van Jezus. De verlosser. De man van het grote gevecht. De sterkste van alle sterken. Maar waarom zou je eigenlijk naar Jezus verlangen? Ik dacht misschien dat dit verhaal van Simpson je vanavond wat kan helpen. Om te ontdekken waar jouw verlangen zit naar Jezus. Want dat is nog niet zo makkelijk, hè? Wij zeggen het soms wel makkelijk, verlangen naar Jezus. Maar waar zit dat eigenlijk bij jou en bij mij? Ik dacht misschien hier. Hoop jij niet ook ergens dat er in jou nog weer eens iets doorbroken worden. Een verkeerde rust. Een gelatenheid. Dat als het vanavond hier in de dienst gaat over de vervreemding van God, als het gaat over het kwijtraken van de stem van God in je leven, dat je denkt, ja, dat ken ik ook. Of als het gaat over een slapend geweten en betoverd zijn door de goden van onze cultuur. Of als het gaat over gevechten die je eigenlijk al lang hebt opgegeven. Zou daar misschien niet je verlangen zitten naar Jezus? Dat hij komt in jou en dat hij dat doorbreekt. Want waar Jezus komt, is het gedaan met de rust. En daarom moet je bij hem zijn. Juist als je bij jezelf soms denkt, tjonge, wat is het eigenlijk slappe hap geworden in mij. Dan moet je bij Jezus zijn. Jezus is een vechtersbaas. Hij gaat het gevecht aan met alles wat jou en mij wil vervreemden van God. Hij is de stem van God die de stilte doorbreekt en die je soms tot de orde roept. Hij is het kind dat je wakker houdt in de nacht en je rust verstoort. Hij is als de wind die je in beweging blaast naar God. Naar die Jezus kan ik erg verlangen dat hij iets doorbreekt in mij. Jezus leeft niet rustig tussen ons in, want in hem bonkt de onrust. Hij is een en al onrust, want in hem bonkt de onrust van de Vader. Die niet wil dat ik en dat jij van hem vervreemden. En daarom komt hij. Daarom is hij gekomen. En daarom komt hij. Woensdag vieren wij het Christusfeest. De Verlosser is gekomen. Het klinkt misschien gek. Maar ik wens u en mijzelf van harte een onrustig kerstfeest toe. Schrik niet. Als Jezus je een beetje onrustig maakt. Want dat is je redding. Amen. Thank you. Wij zullen samen danken en bidden. Goede God, als geen mens meer komt om u, dan komt u om de mens. Wij danken u dat Jezus Christus is gekomen en dat hij nooit meer weggegaan is uit de tijd, maar steeds opnieuw in ons hart geboren wil worden. Wij bidden u om heilige onrust. Doorbreken. Doorbreek dat in ons wat ons vervreemdt van u en waar we ook zo aan kunnen wennen. Laat hij de stem zijn die de stilte doorbreekt. Laat hij het vuur zijn dat wegschroeit wat kwaad is en dat ons warm maakt voor het goede van u. Wij danken u, o God, dat u het niet kan laten gebeuren dat uw mensen, dat wij van u vervreemden. En dat u daarom komt. Daarom danken wij u ook voor deze dienst van vanavond. Wat daar ook een teken van is. Dat u blijft zoeken naar ons. En blijft roepen en vragen. En dat als wij geen traan meer laten om u, dat u dat wel doet om ons. Wij bidden u, zegen ons met verlangen. Verlangen naar Christus. Verlangen naar hem die gevochten heeft en die heeft overwonnen. Wij bidden u om een gezegend Christusfeest. Kom dicht naar ons toe. Als de gemeente samenkomt, als er wordt gezongen en gebeden en gepreekt. Trek ons binnen in het geheim. Het geheim van Jezus. En voed ons met de goede onrust. Wij bidden voor elkaar, u die ons kent en doorgrondt. U die leest wat er in onze harten staat geschreven. U die ook dat ziet, wat wij voor anderen verborgen houden en waar wij soms zelf amper bij kunnen. Wij bidden u om troost voor wie verdrietig is, om hoop voor wie cynisch is geworden. Wij bidden u om doorzettingsvermogen voor wie dreigt op te geven, het leven of het leven met u. Wij bidden u voor hen die ons dierbaar zijn, die wij bijna altijd wel meedragen in ons hart als wij hier de kerk inkomen, met wie we ooit samen in de rij hebben gezeten, in de bank, maar die hier niet meer komen. En u weet ook hoezeer dat kan doen. Wij bidden u, zegen hen met heilige onrust. Dat er een nieuwe beweging komt tot u. Wij danken u voor deze dag, voor deze heerlijke rustdag. Deze dag van op adem komen. Wij danken u voor al het goede wat u gaf. Ook in de diensten van vandaag. Zegen wat goed was. Dat het mag uitgroeien in ons leven. En wij bidden u dat wat verkeerd was aan gedachten, aan woorden, vergeef dat. En verhoed dat dat door zal werken. God, wij eren u. Want u komt alleen de eer toe. En de dank. En de aanbidding. Vader, Zoon en Geest. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. U krijgt nu eerst de gelegenheid om uw gaven te geven, digitaal en ook fysiek. Nadat u uw gaven heeft gegeven, dan doen wij belijdenis van het geloof. En dan zingen wij daarna ons slotlied. Dat is een roep om de komst van Immanuel. O kom, Immanuel, uit hemelhoog 145. Dus nu eerst uw gave. Beleiden in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Jezus Christus, het heilig geloof, vanavond met de woorden zoals die door Huub Oosterhuis zijn geschreven. Ik nodig u uit om deze woorden in uw hart met mij mee te zeggen. Ik geloof in de levende God, Vader van onze Heer Jezus Christus, onze God, onze Vader, almachtig. Alle dingen heeft Hij geschapen. In zijn enige geliefde Zoon, beeld en gelijkenis van zijn heerlijkheid. Jezus, licht van het eeuwige licht, woord van God, getrouw en waarachtig. Jezus, onze genade en waarheid. Om deze wereld van dienst te zijn, om ons menselijk lot te delen, is hij vlees van ons vlees geworden. Uit de wil van de Heilige Geest en uit de Maagd Maria geboren, is Hij een mens geworden als wij. Om onze zonde werd Hij gebroken. Ja, gehoorzaam ten dode toe, heeft Hij zich op het kruis gegeven. Daarom heeft Hij de naam ontvangen, eerstgeborene uit de doden, Zoon van God en Heer van allen. Hij zal komen, God weet wanneer, om recht te doen aan levenden en doden. Hij Hij is de mens op wie ik gelijken zal. Ik geloof in de kracht van de Geest, in de liefde van Vader en Zoon, in het verbond van God met de mensen, in de kerk, het lichaam des Heren, samengeroepen en uitgezonden om te doen wat Hij heeft gedaan, om te dienen en te verlichten, om te dragen de zonden der wereld en om te stichten vrede op aarde. Ik geloof dat wij zullen verrijzen met een nieuw en onsterfelijk lichaam, want Hij is een God van levenden. Amen. Kom, Heer Jezus, kom. Amen. Hef nu uw hart op tot God. Ontvang de zegen van de Heer. Ga heen in vrede naar uw huis. En de genade van onze Heer Jezus Christus. En de liefde van God onze Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen.